Welkom. Nergens vinden zoveel innovaties plaats als in Brainport Eindhoven. Pionieren met nieuwe technologieën is hier het antwoord op veel maatschappelijke vraagstukken. In de regio wordt onder andere gewerkt aan betere gezondheidszorg, minder files en CO2-uitstoot, innovatieve maakindustrie en talentontwikkeling. Brainport draagt daarmee een belangrijk steentje bij aan het verdienvermogen van Nederland. Fijn dat je luistert naar deze Brainport podcast. Mijn naam is Tom Jessen en ik ga in deze podcast op zoek naar de kracht van Brainport en de uitdagingen waar de regio voor staat. Deze aflevering gaat over slimme batterijtechnologie. Mijn gasten zijn Menno Kleingeld van VDL Groep en Thijs Donkers van TU Eindhoven. Welkom beiden, fijn dat jullie er zijn.
Hartstikke fijn om hier te zijn.
Ja, heel fijn om hier te zijn.
Hartstikke goed. Eventjes een heel kort voorstelrondje. Menno, wil jij beginnen?
Ja, Menno Kleingeld, ik ben in principe verantwoordelijk voor digitalisatie en IT binnen VDL Groep. Maar ik heb een verleden ook met automotive industrie en daar met name ook heel veel in aanraking geweest met energietransitie en batterijen. Vandaar ook eigenlijk mijn rol in dit gesprek.
Exact. Hoe vaak komt het woord batterij op een dag bij jou voor, in jouw vocabulaire?
Heel vaak en in hele verschillende hoedanigheden. Zowel als cel als pack. En daar liggen heel veel verschillende interpretaties van. Dus daar komen we waarschijnlijk in dit gesprek ook nog wel even op terecht.
Zeker weten. Thijs, jij werkt bij de TU. Wat doe je daar?
Ik ben daar universitair docent. En dat betekent dat je onderwijs geeft en onderzoek doet. En mijn onderzoek gaat over battery management. Ik ben docent bij de faculteit elektrotechniek. En we bekijken dus die batterijen aan de buitenkant. Mm. Dus om als systeem en om ze te integreren in pakketten en intelligentie aan toe te voegen, zodat ze goed gebruikt worden.
Exact. We gaan het hebben over, je verklapte het al, hè, over de batterij, uiteraard het potentieel daarvan. Waar je misschien wat te snel aan voorbij gaat, hè, als je dagelijks met deze praktijk bezig bent, is voor mensen die dit misschien voor de eerste keer horen of een van de eerste keren. Waarom is dat nou belangrijk, die batterij? Wat is het potentieel daarvan? We hebben dat in de eerste podcast ook besproken met mijn gasten toen. Ik wil het jullie toch ook nog even vragen, om toch maar even goed scherp op het netvlies te hebben waarom het belangrijk is, wat het potentieel ervan is en wat we daar eventueel in deze regio of als heel land mee moeten. Begin eventjes bij jou, Menno.
Ja, laat ik vooropstellen. Batterijen zijn een ongelooflijk belangrijke technologie. Allereerst ben je er dagelijks mee in aanraking als jij je telefoon of je laptop gebruikt. Hè. Daar zitten batterijen in, daar zit een bepaalde technologie in. Maar in de hele energietransitie in Nederland gaan wij steeds meer gebruik maken van enerzijds groene bronnen. En anderzijds e-mobiliteit, waar batterijen in zitten. Elektrische auto's, elektrische bussen, elektrische vrachtwagens. Om er nou voor te zorgen dat die groene opwek en de decarbonisatie, zoals het zo mooi heet.
Wat is dat?
Het verminderen van de CO2-uitstoot, ja, uiteindelijk in de wereld. Om dat op gang te krijgen, zullen wij steeds meer elektrisch moeten gaan rijden. Als je elektrisch gaat rijden, heb je ook steeds meer behoefte aan energieopslag. Je zult iets mee moeten nemen waarin je die elektronen kunt opslaan en die je kunt gebruiken. Mm. Om jezelf voor te bewegen.
Hoe groen is een batterij eigenlijk? Want ja, daar zitten toch ook spullen in. Stel dat het een keer vernietigd wordt.
Ja, die discussie die is natuurlijk al heel lang, al vanaf zeg maar de Prius is die discussie opgeworpen. Dus wat dat betreft is dat een vrij oude discussie. Batterijen zijn in principe heel energiezuinig zeg maar in een hele gebruik. Of eigenlijk de hele keten waar je het gebruikt. Van het moment van opwekken tot en met ook het gebruik waarin je dat in een voertuig neerzet. Mm. Dus je moet het zowel kijken in het maken van de batterijen waar energie voor nodig is, maar ook hoe efficiënt kun je energie die je opslaat uiteindelijk weer gebruiken, exact, in je toepassing.
We gaan zo meteen eventjes kijken, zoomen we iets verder in op VDL en de, yes, maakindustrie en welke rol batterijen daar spelen. Maar eerst eventjes bij jou, Thijs, die brede helikopterview, hè, op batterijen. Waarom is dat nou? Waarom moeten we het daarover hebben? Nou, we moeten niks, maar waarom is het goed om het daarover te hebben?
Ik denk dat, net wat Menno al zei, batterijen al in heel veel plaatsen tegenkomt. Mobiele telefoons, laptops, maar in je auto's. En wat je de laatste tijd ook hoort, wat ik ook even aan wil stippen, is dat waterstof wordt ook genoemd als een mogelijke manier, ja, om energie op te slaan.
We hadden daar in de eerste podcast over. Dat werd toen,
precies,
ook genoemd, ja.
Maar ook in een waterstofauto heb je een batterij nodig.
Oké, okay, dus het is en-en.
Dus het is en-en, absoluut.
Ja, wat doseer jij jouw studenten over batterijen?
Dus in eerste plaats is mijn achtergrond eigenlijk een werktuigbouwer, maar ik werk bij de faculteit elektrotechniek. Dus wij bekijken die batterij echt vanuit de buitenkant.
Ja.
En aan de buitenkant kun je er niet zoveel mee met een batterij, want er zit een plus- en een minpool op. Ja. Maar om die te begrijpen hoe die batterij aan de buitenkant functioneert, zul je toch in die batterij moeten kijken. En dat doen we door modellen te maken van die batterijen.
Exact. En dat probeer je inzichtelijk te maken tijdens jouw colleges.
Juist.
Exact. Menno, VDL. Hoe lang speelt de batterij al een voorname rol in jullie dagelijks werk?
Nou, ik denk als ik terugkijk naar wanneer wij echt serieus met de e-mobiliteit zijn gestart, voor bussen dan in eerste instantie, is het eigenlijk sinds wij de eerste echte grote concessies bediend hebben met elektrische bussen, ook in onze achtertuinen in Eindhoven,
ja,
waar we in december 2016 43 elektrische bussen hebben neergezet.
Oké, dus toen is begon het echt serieus.
Nou, in het traject daar vooraf gaan natuurlijk. Hè. Ja. Dus de apotheose komt op het moment dat je een product lanceert waar het in zit. En de onderzoeken en het gebruik van batterijen daarvoor in de ontwikkelingsfase, die begint natuurlijk al veel eerder. Dus eigenlijk ja, al terug in 2013 zijn wij voor het eerst aan de slag gegaan met batterijen. En zie je dat de progressie van batterijen over tijd, ja, echt steeds beter geworden is.
Ja, even heel kort, wat gebeurde er toen in 2013, waardoor jullie dachten, daar moeten we ons op gaan richten, op die batterijen?
Nou, ik denk in eerste instantie zijn er toen de eerste subsidieprogramma's opgestart om e-mobiliteit echt los te krijgen voor het openbaar vervoer. Met name ook in Duitsland, in een aantal trajecten. En dat heeft eigenlijk de kickstart gegeven om dit serieus aan de gang te krijgen. Daarna is in Nederland het openbaar vervoersakkoord gesloten, waarin simpelweg gezegd is dat per 2025 alle aankopen die op openbaar vervoersbussen in Nederland gedaan worden, die zijn zero emissie. En vanaf 2030 moet de hele vloot in Nederland geëlektrificeerd zijn. Dat is nogal wat. Dat betekent dat als je de technologie niet op een of andere manier goed in de vingers hebt, en het gebruik ervan en de recycling ervan, ja, dat we echt wel een dik probleem hebben.
Exact. Dus jij wordt ook door de ontwikkelingen in de politiek, word je ook als bedrijf, ik wil niet zeggen gedwongen, maar ga je wel daarnaar kijken, omdat dat batterij een goede oplossing is om die doel ook te verwezenlijken.
Nou, ik denk dat het belangrijk is, op het moment dat je met een nieuwe technologie aan de slag gaat, dan is die heel vaak duurder in aanloop, omdat je nog niet dezelfde schaalgrootte hebt bereikt als dat je die later krijgt met een volwassen technologie. Dat je in het begin een aanjagersrol vanuit de overheid neemt, waardoor je in ieder geval stimuleert dat het gaat gebeuren.
Ja.
Het tweede wat belangrijk is dat je een gelijk speelveld creëert voor iedereen. Dus op het moment dat de ene aanbieder nog steeds met diesel mag gaan rijden en de ander moet elektrisch aanbieden, ja, dan gaat het ook nooit in snelheid toenemen.
Exact. We hebben het nu vooral over VDL. Als je het iets breder trekt en je kijkt naar de hele maakindustrie, zie je daar dan dezelfde ontwikkeling?
Ja, ik denk in zijn algemeenheid is natuurlijk de aanjager van het geel is het klimaatakkoord, waar we onszelf gecommit hebben aan temperatuurstijging, maar ook aan CO2-uitstoot. Nou, om die doelen te bereiken is elektrificatie en het vergroenen van die hele energieketen, dus die hele energietransitie, die is ontzettend belangrijk. Batterijen als tussentijdse opslag tussen opwek en gebruik spelen daar dus een ontzettend belangrijke rol in.
Ja.
En dan gaat het hier met name over zeg maar de 24-uur cyclus. Dus als jij 's nachts geen zonne-energie hebt die je wel moet gaan gebruiken, dan moet je hem tussentijds opslaan. En dat betekent feitelijk dat je met een buffer, nou, noem een batterij, want het is niet meer dan een buffer, dat je daar goed mee aan de slag moet.
Ja.
En daar kunnen wij in de regio echt een enorm goede rol mee spelen.
Hoe lang zijn jullie er al mee bezig op de TU?
Ik ben in mijn huidige functie als docent sinds 2013 werkzaam bij de TU. En eigenlijk in dezelfde tijd zag je dat die subsidieprogramma's vanuit Europa kwamen op elektrische mobiliteit en batterijen. En vanuit mijn achtergrond als meterregeltechnicus was dat een hele mooie toepassing eigenlijk voor die fundamentele technieken die we ontwikkelen.
Ja, maar is het hetzelfde wat Menno zegt, dat je dus ziet door het klimaatakkoord dat er bij jullie ook veel meer aandacht voor is? Of kijken jullie misschien ook weer meer met een wetenschappelijke bril op naar het potentieel ervan?
Nou, in mijn geval kwam het inderdaad vanuit die andere kant. Ik had een hamer en ik zocht spijkers. En een batterij, ik zeg altijd tegen mijn studenten die een specialisatie in meterregeltechniek hebben, dat elk vak wat ze op dat gebied krijgen, kunnen toepassen in een batterij.
Ja, maar wat bedoel je met die opmerking met die hamer en die spijkers? Leg dat eens uit.
Nou ja, kijk, een universiteit heeft natuurlijk als taak om kennis te ontwikkelen. En soms ontwikkel je kennis zonder dat je weet waar die kennis voor goed gaat zijn. Goed voor gaat zijn.
En dat is hier het geval.
En dat is hier wel het geval. Dus we hadden die technieken die we nu in die batterijmanagement algoritme, dus dat die computer die batterij bestuurt en zorgt dat die zich goed en veilig blijft gedragen. Die algoritmes en die technieken die zijn al veel ouder dan de batterij. Nou, niet veel ouder dan de batterij, maar veel ouder dan dat batterijen voor mobiliteit heel erg belangrijk zijn geworden.
Hoe is de koppeling dan tussen bedrijven als VDL en ook andere bedrijven in de maakindustrie en jullie als universiteit? Want die kennis die jullie natuurlijk hebben is ontzettend waardevol voor dat soort organisaties.
Ja, dat zie je steeds meer inderdaad. Dus ik hoef mezelf sowieso niet te vervelen. En hoe die koppeling is, die is volgens mij erg goed. Er zit een spanningsveld, en daar komen we misschien later ook nog wel op, over hoe we dat misschien wel beter moeten kunnen doen. Maar je ziet dat het onderwerp relevant is. En we werken ook met VDL, maar ook met andere bedrijven intensief samen in gemeenschappelijke programma's of gemeenschappelijke projecten eigenlijk. Waarin we proberen die kennis die we hebben te kunnen toepassen op problemen die bij bedrijven zijn.
Ja, kun je daar een concreet voorbeeld van noemen?
Iedereen heeft... Als je je telefoon in het rechterbovenhoekje bekijkt, dan staat een percentage op.
Ja, dat heel snel leeg.
Die batterij is. Ja. En je wil hebben dat... kijk, en bij je auto kon je nog zien... Oké, mijn brandstofmeter die loopt terug. Ik ga tanken. En bij een elektrisch voertuig is dat percentage veel belangrijker. Want als die nul is, kan je niet zomaar even gaan tanken.
Exact, en als je de verwarming aanzet, dan kun je ineens veel minder ver.
Ja, precies. Ja. Dus snappen hoe die elektrische voertuigen hun energie verbruiken... is voor een elektrisch voertuig veel belangrijker dan voor een conventioneel voertuig.
Ja, en is er genoeg kennis over dat aspect in de maakindustrie aanwezig op dit moment? Of kunnen jullie daar nog bij ondersteunen?
Nou, natuurlijk kunnen we ondersteunen. Maar wat de kennisinstellingen misschien wel goed in zijn... we zijn ook al een aantal dingen niet zo goed in. En dat is het inderdaad het begrijpen van het probleem. En daar hebben we hier in de regio Eindhoven ontzettend geluk mee... dat we een industrie hebben die ook ontzettend eager is die ideeën en de ontwikkelingen die we op de TU hebben gedaan... om die snel naar de producten
Precies.
te krijgen.
Eigenlijk zeg je, Thijs, we liggen gunstig ten opzichte van elkaar... en we ondersteunen ook elkaar. Hè?
Absoluut.
Hetgeen waar wij iets minder in zijn... daar kan de industrie in ondersteunen en vice versa.
Juist.
Exact. Wat zijn de ontwikkelingen, Menno, die jullie de afgelopen jaren... dus vanaf 2013 hebben doorgemaakt? Want je gaat zelf ook een visie ontwikkelen op dit gebied.
Ja, absoluut. Ik denk, de eerste visie die wij op het gebruik van batterijen in voertuigen hadden, was dat wij een relatief kleine batterij in het voertuig hadden, want ze waren vrij duur, zwaar en iets vergankelijker. Dus we waren daar veel meer aan het focussen op het gebruik van die batterij tijdens de operatie. Dus het snel laden en dan frequent laden, omdat dat uiteindelijk ook de totale total cost of ownership zeg maar voordelen gaf. We zien nu dat de progressie van de technologie zo is dat er meer energie in dezelfde hoeveelheid liters en kilo's past. Waardoor je simpelweg meer energie mee kunt nemen. Waardoor je op ook een andere manier met je voertuigbeheersing omgaat. Het andere waar wij heel veel op gefocust hebben, en daar zul je in de loop van dit jaar nog meer over gaan horen, is in onze laatste generatie voertuigen zijn we veel meer gaan kijken naar het totale energiemanagement van het voertuig. En dan heb je het inderdaad over de factoren waar jij het net over had. Als je de verwarming aanzet, dan kun je ineens minder ver rijden. Als je dat op een slimme manier doet in zo'n voertuig en je houdt rekening met voorspellingen wat er gaat gebeuren met het weer, of je gaat verwarmen op het moment dat je aan de laadpaal staat, waardoor je tijdens het rijden niet die energie uit de batterij moet gaan trekken. Ja, dat zijn de slimmigheden die wij al naar gelang zeg maar de tijd voordat erin gebracht hebben.
Exact. Ik merk ook als gebruiker, en dat zal voor iedereen verschillend zijn, dat je als je in zo'n auto rijdt, je merkt, en zeker als je een generatie ervoor rijdt en wat je nu doet, je merkt de ontwikkeling. Je ziet dat er stappen vooruit gezet worden. Dat is natuurlijk minder bij de traditionele auto's, als ik ze zo mag noemen. Hoe brengen jullie nu de kennis die jullie opdoen? Hoe zetten jullie die om in verbeterpunten? Doe je dat zelf, doordat je zelf gaat kijken met een team, hey, dit doen we nu zo, maar kan het ook slimmer? Of heb je daar ook inderdaad die kennisinstellingen bij nodig?
Nou, ik denk wij hebben natuurlijk in de loop der tijd zelf kennis opgebouwd. En die zit heel vaak inderdaad ook in de praktijkkennis, waar Thijs het net al ook over had. Daarnaast werken we heel erg veel samen met eigenlijk onze ecosysteempartners hier in de regio, maar ook daarbuiten, maar zeker ook hier in de regio. En daar zitten de kennisinstellingen, zoals de TU Eindhoven, maar ook bijvoorbeeld TNO, spelen daar een prominente rol in. Hmm. Ja. Dat kan zijn met studenten, maar dat kan ook zijn in contact met hoogleraren. Om gewoon eens goed te sparren over, joh, hebben we nog slimme ideeën en moeten we dit niet in een programma stoppen?
Exact. We hebben al veel gehoord over waar jullie mee bezig zijn. Thijs, als je kijkt naar wat er op dit moment gebeurt op het gebied van batterijen in de Brainport-regio. Wat is dan het meest in het oog springend, wat jou betreft?
Nou, we hebben wat uniek is aan de regio Eindhoven is dat we een aantal heavy-duty OEM's hebben.
Ja. Dan zijn twee Leg dat even woorden. Uit.
Ja, precies. Ja. Nou, met DAF en VDL in de buurt hebben we een grote potentie om elektrische voertuigen te ontwikkelen. En de ontwikkeling wordt dus hier in de regio gedaan. En we hebben een keten van kleine innovatieve bedrijven die batterijpakketten proberen te maken. Waarschijnlijk niet voor voertuigen, maar ook voor kleinere toepassingen. Hè. De schropmachientjes, de heftrukken en de palletwagens. Daar zitten ook batterijen in. Dan heb je dus een verschillende soorten applicaties, een verschillende soorten batterijmodules die daarvoor gemaakt moeten worden.
Ja.
Maar de kennis, die is wel generiek.
Exact. Dan heb je ook nog op steen op afstand de Automotive Campus, waar natuurlijk ook hier met veel interesse naar gekeken wordt, kan ik me voorstellen. Zeg je daarmee eigenlijk ook van, dit is een uniek stukje dat we zoveel bedrijven die hier in de toekomst, of nu al eigenlijk mee bezig zijn. Ja, dat is laat ik zo zeggen, dat als je het zou bedenken, zou je het zo doen.
Nou ja, en dan zeg jij Helmond als onderdeel van de regio Eindhoven. Kijk, Nederland is eigenlijk veel te klein om in verschillende regio's in te hakken, hè. Ik maak met mijn collega's van de TU Delft vaak wel eens de grap dat zij ook wel bij Brainport horen. En ik zeg, ja, jullie zitten geografisch misschien wel in de periferie, maar ja, qua kennispositie zitten jullie zeker niet in de periferie. Dus Delft is net zozeer onderdeel van ons Nederlandse ecosysteem.
En daar hebben jullie contact mee.
En daar hebben we goede contacten mee.
Exact. Dus eigenlijk zeg je, er zit hier heel veel kennis eigenlijk en ook praktische mogelijkheden om dit hele verhaal een stap verder te helpen.
Absoluut.
Ja. Hoe kijk jij dan naar?
Ja, ik denk dat Thijs al een aantal punten heeft aangestipt. Inderdaad, Brainport regio is een belangrijke regio om dit soort ontwikkelingen samen met partners te doen. Maar daarnaast zie je nog een aantal andere partijen in Nederland die zich ook roeren, zoals bijvoorbeeld een Damen Shipyards. Ook weer in die categorie heavy duty, maar dan zeg maar ter zee, hè, om het maar even simpelweg te zeggen.
Want daar kan het dus ook toegepast worden.
Ook daar kan het toegepast worden. Ik denk dat we elkaar daar heel erg hebben opgezocht in een initiatief wat Battery Competence Center heet, waar we kennis bij elkaar willen brengen, waar we ook mogelijk koppeling willen gaan maken van het maken van batterijpakketten voor specifieke industrieën. En als we dat voor elkaar gaan krijgen, dan kunnen we in ieder geval als Nederland ons ook veel beter op de kaart zetten.
Ja.
Om niet per se cellen te gaan produceren, want dat is denk ik niet ons voorland. Ons voorland is wel om modules en voertuig- of vaartuigspecifieke pakketten te kunnen maken. Die los van de celtechnologie altijd passen in datgene waar ze terecht gaan komen. Inclusief het controlesysteem waar Thijs het over had.
Ik ben even benieuwd, wat is nou het belangrijkste verschil in het batterijgebruik, bijvoorbeeld in een auto en in een schip? Dus is dat hetzelfde?
Ja, nee, zeker. Het is niet hetzelfde. Een personenauto, en dat weet je zelf denk ik ook wel, die staat 95% van de tijd stil. Ja, dus je hebt voor een korte periode van tijd heb je wel een hoeveelheid energie nodig. Maar het maakt daarna niet zoveel uit of die nou bij wijze van spreken de hele dag erover doet om te laden. Het liefst wil je dat zo snel mogelijk. Maar het celtype en de chemie die erin zit, zijn zo aangepast dat prijs, levensduur en dat soort dingen geoptimaliseerd zijn. Een bus, om maar een ander voorbeeld te nemen, zeker een stadsbus. En ook de bussen bijvoorbeeld rondom Schiphol, misschien nog wel een beter voorbeeld. Daar rijden bussen soms zeg maar ruim 150 uur achter elkaar.
De taxis ook daar, hè?
En taxis ook. Dus, maar dan zijn de taxis zeg maar ook op batterijen die wel na een relatief korte periode van tijd afgeschreven worden. De batterijtechnologie die in heavy-duty voertuigen, die zware voertuigen terechtkomt, die is fundamenteel anders dan datgene wat er in personenwagens terechtkomt.
Nou, is het ook zo dat bij VDL dat tweede leven van die batterij, daar hebben jullie ook aandacht voor, hè? Wat doen jullie daar aan?
Ja, wij meten tijdens het eerste leven van de batterijen in de bussen, meten wij al heel veel over het gebruik van de batterijen zelf. Dus hoe wordt die bedreven? Hoe vaak wordt die geladen? Met welke stromen wordt die geladen? Dat soort dingen. Dat is uiteindelijk enorm belangrijk data om weer mee te nemen op het moment dat die batterijen aan het einde van hun leven komen en we ze in hun tweede leven bijvoorbeeld als stationaire energieopslag gebruiken.
Ja, dus even heel concreet. Het kan zijn dat in het zware transport dat die batterij afgeschreven is, maar dat die voor minder zwaar transport nog altijd geschikt is.
Ja, ik maak altijd maar de vergelijking op het moment dat je met een bus en een batterij die kleiner wordt. Hè, Thijs gaf het eerder al aan. De bushaltes komen niet dichter bij elkaar te staan. Dus je zult met een batterij die op een gegeven moment een bepaald minimum grootte heeft, die moet je afdanken voor het mobiel gebruik. Dus die ga je in een andere toepassing neerleggen. Wij doen dat als VDL al. Wij zetten tweedehands batterijen neer in stationaire energieopslag ter ondersteuning van het primaire grid in Nederland. En ik denk dat is weer een hele mooie toepassing waar je uiteindelijk die batterijen een tweede leven geeft voordat je ze uiteindelijk gaat recyclen.
Precies. Duurzaamheid, daar dus ook belangrijk. En dat blijkt dus ook hieruit. Thijs, wat ik ook nog eventjes benieuwd naar ben, is van, we hebben het altijd over data. Hè? Data is het nieuwe goud. Nou zijn er ook slimme batterijen. Wat moet ik verstaan onder een slimme batterij? Wat doet zo'n batterij?
Nou ja, de slimme batterijen zijn er eigenlijk nog niet. Hè? Op dit moment zijn de batterijen nog redelijk eenvoudig. Men houdt de temperatuur in de gaten, men houdt de voltage in de gaten en de stroom in de gaten. Als dat binnen beperkingen blijft, dan gaat het goed met die batterijen. Dan weet je dat die niet spontaan ontbrandt of niet in een gevaarlijke situatie terechtkomt. Of niet excessief verouderd. Maar wat je dus merkt is dat afhankelijk van hoe je met die auto gereden hebt. Neem even een personenauto. De ene persoon die rijdt iedere dag de hele accu leeg, of de hele batterij leeg. En de andere persoon die rijdt stukjes van 25 kilometer naar zijn werk en terug. Dat zorgt er wel voor dat die batterijen dus op een andere manier verouderen. En daar doen we niks mee. En ik denk dat dat voor een persoonlijke, voor een persoon die één auto heeft, dan minder interessant is. Maar voor een eigenaar van een hele vloot van voertuigen, dat je daar met die kennis en die data, dat je daar slimmer je vloot mee kunt opereren. Ja, en dan kijk ik inderdaad naar, VDL opereert zijn eigen vloot niet, maar dat doen de openbaar vervoer aanbieders. Maar ook neem de grote supermarktketens, de logistieke bedrijven, de Simon Loze van deze wereld. Als zij merken, want zij gaan ook elektrisch rijden, of een deel van hun vloot elektrificeren, dan komen zij op een gegeven moment op een punt dat ze één vrachtwagen in een bepaalde manier hebben ingezet, waarbij die batterij is verouderd, meer dan een andere auto. Meer dan een andere vrachtauto uit hun vloot. En daar, dus ze kunnen in de operatie kunnen ze daar heel veel slimmigheden mee doen, door die batterij en die auto op een goede manier naar het einde van zijn eerste leven te brengen, waar daar die batterijen gebruikt kunnen worden voor een tweede leven.
Ja, maar die data, die zijn er dus wel al, die gegenereerd worden door zo'n batterij.
Nou, de data is er, die is voor het oprapen. En ik vraag me af of dat voldoende wordt gedaan.
Wat denk jij?
Ja, nee, wij verzamelen gigabytes aan data per voertuig per maand. En die data, die ligt er. Die kunnen we ook daadwerkelijk terugrelateren aan individuele cellen. Dus wat dat betreft kunnen wij heel specifiek cellen gaan selecteren voor dat tweede leven, waarvan we weten dat die bepaalde capabilities nog hebben.
Exact, dus die data zijn er, maar om het echt ook dan een stap verder te helpen, dat gebeurt nog niet.
Nou, onvoldoende, denk ik. Maar het start eerst met het verzamelen van de data, want als je niks verzamelt, dan heb je sowieso geen historie. En daarna kun je daar slimme algoritmes op loslaten. Ja, en daar ontmoeten we elkaar ook weer.
Exact. Is het zo dat alle batterijen die er nu zijn ook al die data genereren, of moet daar ook nog een stap gemaakt worden?
Nou, VDL doet dat volgens mij heel goed. In mijn mobiele telefoon weet ik zeker dat het niet gebeurt. De vraag is, okay, of je met een mobiele telefoon daar dan inderdaad nog business uit kunt maken. Ik denk misschien beperkt. Maar de analyse van die data wordt volgens mij op dit moment onvoldoende gedaan.
Ja, hartstikke goed. Dus even samenvattend dit stukje. Belangrijke regio Brainport met alles wat daarbij hoort aan bedrijven. Maar zeker ook de koppeling weer naar andere regio's in Nederland, maar misschien ook wel in Europa, toch?
Ja, ik denk de unieke combinatie van kennisinstellingen en maakindustrie, die maakt het zo uniek. Dus je kunt onmiddellijk toepassen. En die spijkers waar Thijs naar op zoek is, ja, die kunnen wij wel bieden.
Ja. Hoe is op dit moment, laat ik dat aan jou vragen, Thijs. Ik hoop dat je daar een goed beeld van hebt. Hoe is de bereidwilligheid om op dit moment te investeren in deze regio of in andere regio's als het gaat om die batterijtechnologie?
Dat is een goede vraag. En dat is, ik reed hier naartoe en toen dacht ik, kijk, met elke afweging, elke grote keuze en elke grote beslissing in je leven heb je altijd twee spanningsvelden nodig, minstens twee.
En, zowel privé als zakelijk?
Zowel privé als zakelijk, in de politiek, in je leven. Welke studie ga ik doen?
Welke twee zijn
waar
dat?
Waar wil ik wonen? Nou, bij onderzoek is het zo, op welke termijn wil je het onderzoek nuttig maken? En een universiteit zou lange termijn werk moeten doen. Sterker nog, als we 10 jaar geleden niet begonnen waren in het onderzoek, hadden we nu de afstudeerders en de projecten niet samen kunnen doen. Tegelijkertijd staat er een bedrijf naast je te springen om resultaten. Dus die balans tussen korte en lange termijn is werk is voor mij de moeilijkste.
Ja, maar dan even terug naar de vraag. De vraag was, hoe is de bereidwilligheid om te investeren in deze regio als het gaat om die batterijen?
Die heeft daarmee te maken. Dus wat je ziet is, we lopen op dit moment in Europese projecten en nationale projecten. En die bereidwillendheid is daar hoog om te investeren. Maar daar wil men ook wel resultaten voor. En wat ik mis op dit moment is bereidwillendheid om te investeren in lange termijn resultaten. En dat proberen, dat lukt ons aardig hoor, om in die korte projecten toch fundamentele kennis te bouwen die tussen projecten doorontwikkeld wordt en uiteindelijk volwassen wordt. Maar er is een hoge investeringsbereidheid. Maar misschien wel, en ik hoop dat Menno dat niet als persoonlijke kritiek ervaart, of nog als kritiek op VDL. Die investeringsbereidheid is wel misschien wel te veel korte termijn.
En wat is korte termijn? Dan is het...
Korte termijn is 5 jaar.
Oké.
Okay. Dat denkt Menno misschien anders.
Ja, ik denk dat ik mijn horizon iets anders heb staan. Want 5 jaar is bij ons een behoorlijk lange termijn. Hè? 5 jaar, dan zitten we voorbij 2025. En dan worden er bijvoorbeeld alleen nog maar emissievrije bussen verkocht. Dus ja. Ik applaudisseer alleen maar dit soort termijn.
Ik wil graag snappen hoe het zit met die investeringsbereidheid.
Nee, die investeringsbereidheid die is zeker daar. Maar ik denk wel dat we als individueel bedrijf te klein zijn om hier echt een deuk in te maken. En ik denk dat juist daar het belang is dat we als industrie bij elkaar samen.
Een deuk maken in? Wat bedoel je dan?
Nou, in zeg maar het belang wat we uiteindelijk hechten aan batterijen en de investeringsnoodzaak
samen,
in batterijen.
Niet alleen als VDL. Dus
zeker.
Oké. Okay,
ik denk juist dat de bedrijven samen en ook vanuit de regio, maar zeker ook vanuit de overheid, ook hier is weer zo'n aanjaagprogramma nodig om dit van de grond te krijgen. Het is technologie die nog steeds in beweging is. Batterijen worden beter. Dus je moet steeds blijven investeren in de technologie enerzijds. En anderzijds in de maakbaarheid. Dus we hebben het vanuit Thijssen optiek veel meer over het technologically, of TRL, het technology readiness level. En ik heb het hier veel meer over de maakbaarheid. Dus het MRL, het manufacturing readiness level.
Oké, okay, maar jullie hebben in principe hetzelfde belang. Want jullie zijn
we hebben hetzelfde belang en het sluit op elkaar aan. Ik denk dat misschien is dat wel het meest belangrijke. Het sluit op elkaar aan en ik ondersteun absoluut de lange termijn ambitie die Thijs heeft voor de TU. Maar ik weet dat als wij op de korte termijn niet van de kant komen met een programma waaruit concreet pakketten komen die ik in mijn voertuigen kan stoppen, ja, dan heb ik een dik probleem.
Maar hoe krijg je deze twee werelden samen? Want in principe zijn jullie het eens. Hè, er is nog een termijn verschil interpretatie. Maar je zou toch willen dat je zelf ook... Dat je hier samen vuist maakt en zegt... jongens, dit is wat we nodig hebben.
Nou, in die zin wist ik dat wij het oneens waren over de termijn. Hè? Dus daarom was deze opmerking misschien...
Maar hoe belangrijk is dat?
Wat zeg je?
Hoe belangrijk is dat als je het grotere plaatje bekijkt?
Nou, nee, ik denk dat het goed is om die termijnverschillen te hebben. Want inderdaad, wat Menno zegt, dat is zeker waar. Als er over een aantal jaren niet een nieuwe versie, een nieuwe goed pakket ligt, of VDL kan inderdaad een deuk slaan, een product leveren, dan bestaan ze niet langer.
Okay. Maar laat ik het dan nog even één keer anders vragen, om dat toch nog een helder antwoord op die investeringsvraag te hebben. Wat zijn nu de elementen die misschien investeringen wel remmen? Kun je die benoemen?
Wat op dit moment investeringen remt is het feit dat we niet een nationaal batterijplan hebben. Waar je ziet dat landen om ons heen, bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk, hebben een veel duidelijker richting gekozen wat ze met de batterijindustrie willen. Dat zie je ook terug in de Europese subsidieprogramma's.
En waarom is het daar al sneller gerealiseerd?
Nou, ik denk dat ze daar veel langer het besef bereikt hebben wat voor hun industrie belangrijk is. En op de langere termijn, en met name Duitsland, maar ook Frankrijk, heeft natuurlijk een vrij grote personenwagenindustrie. Die als ze daar niet nu investeren in batterijtechnologie gruwelijk achter gaan lopen. Maar ook voor de hele energietransitie en de bouw van energiecentrales, de uitbreiding van het netwerk, stationaire energieopslag en al die zaken meer. Ik denk dat we in Nederland daar nog iets te kortzichtig mee bezig zijn. Dus in Nederland hebben we een plan nodig wat dit gaat ondersteunen, zowel korte als lange termijn.
Ja, Thijs?
Maar we hebben dat probleem wel, hè? We hebben ook die energietransitie, we hebben ook die elektrificatie van ons... Van ons wagenpark in personenauto's, waardoor we ons energiedistributienetwerk grondig moeten gaan herzien. We hebben dan geen personenauto-industrie, maar we hebben een hele goede heavy-duty-industrie.
Ja. Maar Menno zegt eigenlijk, ze zijn in Duitsland, hebben ze dus ook die problemen, maar zijn ze wel al een stap verder met zo'n plan.
Absoluut.
En dat is iets wat jij onderschrijft.
Ik ben blij dat Menno dat zegt.
Ja, want als ik jou die vraag ook stel, wat remt het, dan noem jij ook dit antwoord.
Hetzelfde antwoord.
Oké. Okay. Dus dat plan zou er wat jullie betreft moeten komen?
Absoluut.
Oké. Okay. Straks even iets meer over de samenwerking en hoe dat gerealiseerd zou kunnen worden. Eerst nog eventjes, Thijs, naar de innovatie op batterijgebied. Er zit hier heel veel kennis. Nederland zou denk ik misschien op dat gebied ook wel een vooraanstaande rol, een belangrijke rol kunnen spelen. Welke innovaties zie jij als het gaat om die batterij een stap verder brengen?
Nou ja, er zijn een hoeveelheid facetten kun je daar bekijken. In de eerste plaats wilden we meer energie in die cellen krijgen. En daarvoor heb je innovatieve cellen nodig met andere materialen, andere vormen van hoe ze samengesteld worden, waardoor je dus meer energie in een celletje krijgt. Ik denk, op dit moment kopen we de batterijen en de cellen die de basis vormen voor een pakket of een module, die kopen we in Azië. Wellicht dat we met nieuwe batterijconcepten die moeilijker te realiseren zijn, die minder maakbaar zijn, als Europa wel weer onze high-tech industrie van werk kunnen voorzien. Dus het gaat over materiaalonderzoek. Het gaat over wat doe je op het moment dat de batterij, want een batterij veroudert. Hè, je merkt misschien wel met je mobiele telefoon dat in het begin gaat hij een dag mee en op een gegeven moment hang je hem 3 keer per dag aan de lader. Dus die batterij die wordt kleiner eigenlijk naarmate die ouder wordt. Op een gegeven moment is die te klein voor een auto. En wat doe je er dan mee? Op dit moment is een batterij chemisch afval. Mag je niet eens over de grens vervoeren. Maar ja, in een tweede leven kun je die batterij in een andere toepassing misschien nog wel prima gebruiken. Moet je wel weten wat die batterij in zijn leven heeft meegemaakt. En een derde punt is, ja, je wil veiligheid garanderen. Je ziet heel incidenteel wel eens dat er een Tesla uitbrandt. En misschien had je dat kunnen voorkomen. Door veel betere diagnose en wat ze soms wel noemen predictive maintenance. Hè? Dus er gaat een lampje op je dashboard van, er is iets goed fout, gaan we naar de garage. Dat soort technieken, dus het slimmer maken van die pakketten en modules. Daar kunnen we hier in de regio of in Nederland of in West-Europa of in Europa volgens mij een hele goede rol in spelen.
Ook exact, met de Brainport-regio misschien wel als een van de voorlopers of in ieder geval een van de aanjagers daarvan. Slimmer maken van batterijen, wat is het eerste? Want je noemt eigenlijk meerdere dingen. Wat zijn de belangrijkste componenten voor jullie, Menno, in de industrie waarvan je zegt daarmee kunnen we echt stappen vooruit zetten? Dat is voor ons het belangrijkste.
Ik denk, een van de belangrijke elementen die Thijs daar noemde, was de energiedichtheid van die batterijen. Dus hoe meer energie je kunt opslaan in een kleine hoeveelheid materiaal, die bij voorkeur ook geen schadelijk chemisch afval gaat worden op termijn. Daar zit voor ons wat ons betreft toch wel de holy grail.
Maar daar zijn jullie nu al mee bezig?
Nou, we zijn aan het kijken welke ontwikkelingen daar zijn. Maar wij gaan zelf niet die technologie ontwikkelen. Nee. Dus daar zit juist weer dat samenspel in tussen bijvoorbeeld een TNO Holst, die onderdeel is van de Brainport regio, tussen de TU, kleinere startups zoals Lionvolt, als een spin-out van Holst. Die kijken naar de volgende generatie batterijen, naar de volgende generatie materialen. Omdat het niet zoveel zin heeft om nu nog allerlei research en development op de huidige technologie te doen. Dat is gewoon weggegooid geld. Je kunt beter nu de focus leggen op de volgende generatie. En wij kijken daar over de schouders mee van, joh, als je dat spul straks zou willen maken, wat heb je dan voor manufacturing technologie nodig? En dat is nou weer een van die punten waar wij ontzettend sterk zijn.
Ja.
Het maken van de machines waar je uiteindelijk de nieuwe generatie batterijen weer mee kunt gaan maken.
Oké, en je noemde in je antwoord weer samenwerking. Dus dat arceer ik maar weer een keer. En Absoluut. Dan stel ik meteen ook de vraag, welke kansen blijven er nu nog onbenut om die samenwerking een boost te geven?
Ja, ik denk dat we met name nu de schaalgrootte moeten gaan neerzetten. We moeten nu wat groter durven denken.
Wat
we denken nu heel vaak in kleine subsidieprogrammetjes met een paar honderd k hier en daar. Als wij serieus aan de bak willen, dan zal er ook gewoon serieus geld tegenaan moeten.
Miljoenen dus.
Miljoenen, ja.
Oké, okay. Absoluut.
Ja, ik wilde zeggen mensen, maar mensen moeten betaald worden. Dus inderdaad, je hebt ontwikkelingskracht nodig, denkkracht van mensen.
En die hebben we hier in eigen land?
Ja. En als Nederland zijn we volgens mij ook niet heel vreemd om mensen uit het buitenland te werven om hier te komen werken.
Oké. Welke oproep zou jij aan? We zitten nu in de periode dat er naar een nieuw kabinet gekeken wordt. Er worden nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst. Ook het moment om misschien wel op dit gebied een stip op de horizon te zetten. Welke oproep zou jij willen doen aan Den Haag?
Denk zoals, kom met een programma, een lange termijn programma en lange termijn in mijn betekenis van het woord. Dus dat is 10 jaar, waarin we inderdaad batterijtechnologie verder kunnen ontwikkelen. We kunnen werken aan die energiedichtheid, waar Menno het over had. We kunnen werken aan de intelligentie van die batterijen. Kunnen werken aan het geven van een tweede leven van die batterij op het moment dat er nog wel schadelijke stofjes in zitten.
Ja.
Die zitten erin. Maar hopelijk op een termijn aan batterijontwerp kunnen komen waarin dus minder van die schadelijke stoffen in zitten. Dus recyclebaarheid van batterijen. Al die aspecten zijn met elkaar verbonden
en
belangrijk.
Maar dan zal Den Haag zeggen, oké, prima, klinkt goed, maar wat levert het me op die lange termijn?
De batterij is een blijvertje. En wij hebben dezelfde problemen als Duitsland en Frankrijk, niet met het bedienen van onze automobielindustrie, maar wel met het bedienen van onze energiezekerheid.
Maar je zegt dus eigenlijk, op termijn gaat het ook geld opleveren. Het levert banen op, het levert nieuwe economie op.
Absoluut.
Dus het verdienvermogen, dat is iets wat je ook op het netvlies moet hebben.
Ja, 100%. Verdienvermogen van Nederland. Als je puur kijkt, voor de energietransitie is tussentijdse opslag nodig, gaf ik in het begin al aan. Batterijen is een van die vormen, waterstof of de ander. Maar goed, laten we even focussen op batterijen. Geen batterijen betekent voor ons dat we de motor van ons voertuig elders vandaan gaan halen. En de motor is datgene waar je uiteindelijk je meeste IP in stopt. En dat voedt uiteindelijk een maakindustrie die erachter zit van voertuigen en alles wat daar nog verder mee gepaard gaat.
Oké, okay. Nog iets aan te vullen aan hetgeen wat Thijs al gezegd heeft richting Den Haag?
Nou, ik denk Den Haag heeft batterijen steeds beter in het snotje. Ik denk wel dat het belangrijk is om daar nu de volgende stap in te gaan maken. En dat naast het geld wat in fotonica gestoken is, dat we ook heel goed moeten kijken naar het geld wat we in elektronen gaan stoppen. Uiteindelijk om ook die hele energietransitie goed door te gaan maken. En voor energietransitie heb je tussentijds opslag nodig. Dus ook Den Haag, kijk goed naar de batterijplannen die er liggen. En zorg ervoor dat we niet gigafactories hier bouwen, maar juist het gebruik van batterijen en de langdurige kennisopbouw van batterijen in de industrie, dat we daar ons sterk voor gaan maken.
Oké, okay. Waarvan akte. Ik dank jullie zeer voor jullie bijdrage en voor het delen van jullie expertise en kennis. Menno Kleingeld van de VDL-groep, dankjewel dat je er was.
Graag gedaan.
En ook Thijs Donkers van de TU Eindhoven. Dankjewel Thijs.
Dankjewel.
Tot zover de Brainport podcast. Zorg dat je niets mist en abonneer je op ons kanaal. En laat weten wat je van deze podcast vindt door een reactie achter te laten. Je vindt ons ook op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Brainport Eindhoven, home of pioneers.